Geweldig om zo te bidden en te zingen samen. We hebben een geweldige God, toch? Ja. Mooi. Ik wil heel graag in het kader van jullie jaarthema, wil ik jullie vanmiddag, even kijken, ja, vanmiddag, meenemen naar het thema investeren in eeuwigheid. En ik weet niet hoe jij tot geloof bent gekomen op een gegeven moment, maar misschien heb je ook wel eens afgevraagd op een moment dat je tot geloof kwam, waarom laat Jezus mij, nadat ik eenmaal die stap heb gemaakt om Jezus te volgen, waarom laat Jezus mij dan nog achter op deze aarde? Want je hebt ondertussen wellicht ook wel gemerkt, in het leven als christen, het is ook niet alleen maar glorie, halleluja. Is er soms best wel nog een strijd als christen, er is verdriet, er is ziekte als christen. En waarom is het dan zo dat als je die keuze maakt om, we zijn gemaakt voor de eeuwigheid, dat is net ook in het gebed genoemd, waarom laat Jezus ons vervolgens nog achter op deze aarde? Nou, als je erover nadenkt en als we nadenken over de eeuwigheid, dan zijn er in het leven na dit leven, dan zijn er eigenlijk nog maar twee dingen die we niet meer kunnen doen, wat we nu op aarde nog wel kunnen doen. Het eerste wat we in de hemel niet meer kunnen doen, wat we nu nog wel kunnen doen, dat is zondigen. De hemel moet natuurlijk helemaal perfect zijn, hè? En als we gaan zondigen, dat kan natuurlijk niet. Nu kunnen we nog zondigen, in de hemel kunnen we niet meer zondigen. Het tweede wat we niet meer kunnen doen in de hemel, maar wat we hier op aarde nog wel kunnen doen, dat is aan mensen die nog niet geloven in Jezus vertellen over het evangelie. Nou, voor welke van de twee zouden we achtergelaten zijn op deze aarde? De laatste natuurlijk. Jezus heeft jou persoonlijk, Jezus heeft jullie samen hier in Roermond achtergelaten om vanuit die eeuwigheid die je zelf hebt ontvangen van Jezus, om te gaan investeren hier op aarde in de eeuwigheid van andere mensen. Bij mij gaat de voorbereiding soms allerlei kanten op, vergeef me. En ik zat me zo af te dwalen in mijn gedachten en ik was bezig met investeren aan het nadenken. En mijn gedachten die gingen terug naar de tijd dat Majoke, mijn vrouw en ik, woonden in Rotterdam. We waren 20 jaar toen we trouwden, toen zijn we daar gaan wonen. En ik was toen bezig aan mijn eindscriptie van mijn theologiestudie. Ik liep stage in een kerk in Gouda. En ik zat dus de hele dag te turen voor dat beeldscherm elke keer, omdat ik bezig was met mijn thesis. En op een gegeven moment kwam ik op een lumineuze idee dat ik zei tegen Majoke, weet je, ik zit zoveel achter die computer en maar in de boeken te studeren. Ik ga weer op voetbal. Ik heb van mijn 6e tot mijn 16e heb ik ontzettend fanatiek gesport. Zo 6 keer in de week, voetbal en tennis. En ik zei tegen Majoke, ik weet nog dat ik daar heerlijk mijn energie kwijt in kon. Dat ik lekker rustig kon slapen, omdat je lichamelijk ook lekker aan de slag bent geweest. Ik ga weer op voetbal. En dan is het misschien niet zo heel erg christelijk en nederig en zo, maar mijn zelfvertrouwen had er niet echt onder geleden, zeg maar. Dus in juni, toen ging ik naar een club bij ons in de buurt in Rotterdam en ik vroeg, kan ik me aanmelden bij de selectie? En ze speelde al redelijk hoog. En ik had 6 jaar helemaal niet meer gevoetbald of iets gedaan aan sport. En op de een of andere manier, ze dachten wellicht, wat een rare snuiter, maar op de een of andere manier kon ik me erin kletsen. Ik mocht in ieder geval meetrainen voor de selectie. Dat ik een maand tot de trainingen begonnen, dus elke ochtend ben ik toen om 6 uur 's ochtends ben ik op gaan staan om rondjes te lopen door ons park, steeds meer rondjes en steeds langer, want ik wou natuurlijk wel een beetje goed beslagen te ijs komen. Ik zal nooit vergeten, wij woonden in een van de slechtste wijken van Rotterdam, toen nummer 3 op dat lijstje van Vogelaar. En ik kwam daar die eerste dag op de voetbalclub en er stonden 30 kleerkasten, ontzettend brede gasten. Allemaal van die mooie plakplaatjes en zo. En nou, we gingen trainen en we werden afgebuld. In elke hoek van het veld moesten we 25 keer opdrukken. We moesten bokjes springen. Ziet voor me, ik over die grote brede gasten, bokje op, bokje af. En het was ontzettend heavy. En ik weet nog zo dat ik die avond thuis kwam bij mijn vrouw, maar ook ik ging op de bank zitten. Ik dacht, even een colaatje pakken. Ik kwam niet meer van de bank af. Ik voelde me net een oud mannetje. Dus ik zei, schat, wil je alsjeblieft voor mij een colaatje pakken? En ik ging slapen s'nachts, weet je nog, heerlijk lekker slapen. Ik heb geen oog dicht gedaan. Mijn armen deden pijn, mijn benen deden pijn, spieren waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Alles deed pijn. En dat was nog maar het begin, want we gingen 2 keer trainen per week. En 1 keer in de week gingen we ook altijd met elkaar gingen we naar de Kuip. Rotterdam, hè? En we gingen niet naar de Kuip om te leren hoe je moest voetballen. Je kunt sowieso discussiëren of je dan in de Kuip aan het goede adres bent. Maar weet je wat we elke week gingen doen? 20 minuten lang gingen we daar de trappen, moesten op en af rennen. Kun je je voorstellen? Elke week trappen op, trappen af, trappen op, trappen af. Nou, je kunt je voorstellen, het was best wel heftig, het was best wel pittig. Maar wat wel ontzettend cool was natuurlijk, als we op een gegeven moment aan het voetballen waren en onze tegenstanders, die lagen na een minuut of 80, lagen ze helemaal op apengapen. Nou, wij hadden nog even 10 minuten de power om er tegenaan te gaan. Wij konden er nog eens even overheen gaan. En ik moet eerlijk bekennen, we wonnen nog lang niet altijd, maar je begrijpt denk ik wel het principe. Investeren, dat doe je. Je moet even doorzetten om op de lange termijn om daar winst uit te halen. En lieve mensen, als we het hebben over investeren in eeuwigheid, hoe lang wil je de termijn hebben? Ik wil je meenemen naar 1 Korinthe hoofdstuk 9. Je kunt ook meelezen wat je het liefste doet. En Paulus die gaat schrijven aan een kerk in Korinthe. En ik weet niet of Paulus nou echt zelf een echte sporter was, maar we zien wel in de Bijbel, Paulus wil ontzettend graag wil die aansluiten bij de mensen aan wie hij schrijft. En die Korintiërs, nou, dat waren enorme sportfreaks. 1 keer in de 2 jaar had je de zogenaamde Ismische Spelen. Die mensen waren er helemaal fan van. En Paulus denkt, nou, dan ga ik vanuit dat perspectief ga ik aansluiten om een punt te maken. Lees maar mee. 1 Korinthe 9 vanaf vers 24. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar 1 de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Het is wel heel mooi wat Paulus hier zegt, vind ik. Hij zegt, als we christen zijn geworden, dan gaan we als christenen voor een onvergankelijke erekrans. Een beetje ouderwets vertaald misschien, maar een eeuwenerekrans die never, nooit vergaat. En het is zo ontzettend belangrijk, zegt Paulus, dat als we die willen grijpen als christenen, als volgelingen van Jezus, dat wij leren met elkaar, we moeten daarvoor investeren. We moeten onszelf harden, zegt Paulus. We moeten trainen, we moeten oefenen. Maar dan weet ik niet hoe het bij jou in je leven gaat. Maar in mijn eigen leven, nou, het is soms nog wel strijd. Dus aan de ene kant al die aardse dingen, het was net ook al in de gebeden werd het even genoemd. Aan de ene kant, er is zo'n hang naar al die aardse dingen in het leven. En aan de andere kant weten we wel, nou, het investeren in de eeuwige dingen is zo ontzettend goed. Nou, ik zag laatst op internet zag ik een filmpje over een spreker die ook onder andere over deze tekst sprak. En het was een spreker, ja, ik hou er wel van, lekker recht voor de raap. Houdt u ook een beetje van, recht voor de raap? Pjoe, gelukkig, mooi, daar gaan we. En het was ontzettend mooi. Die spreker die zei, weet wel, tegen zijn gemeente, er komt een moment, daar hebben we het misschien niet zo vaak over, maar er komt een moment en dan komen we allemaal voor Jezus te staan. En hij zei, stel je komt dan in het leven, na dit leven, je staat oog in oog met Jezus. En je gaat samen met Jezus, ga je kijken naar je leven. En hij zei terecht, eigenlijk zou je kunnen zeggen, alle daden in ons leven, alle dingen die we in ons doen in ons leven, zou je eigenlijk in kunnen delen in 2 categorieën. Hij zei, aan de ene kant zou je met Jezus terugkijken en dan zou je je activiteiten, je daden kunnen indelen in de categorie regret, zei hij, de dingen waar we spijt van hebben. Al die dingen wat helemaal niks op heeft geleverd voor de eeuwigheid, het nutteloze, doelloze, misschien zelfs slechte dingen, in de categorie van de spijt. Aan de andere kant, zei hij, we zullen ook met Jezus naar ons leven kijken. En er zal een categorie zijn van reward, van beloning. De Bijbel is er heel duidelijk over, dat als we investeren in de eeuwigheid, als we dingen doen uit liefde voor Jezus, dat Jezus ons daarvoor ook zal belonen, ook in de eeuwigheid. En die spreker die zei, als we echt bewust zouden zijn van die eeuwigheid en van die categorieën van spijten, van beloning, dan zouden we misschien wel totaal andere keuzes maken in ons leven dan die we nu maken. En hij pakte een heel mooi voorbeeld erbij. En daarvoor heb ik ook wat meegenomen. Hij pakte er een touw bij. En je zou eigenlijk voor moeten stellen dat dit touw is eigenlijk de tijdlijn van ons leven. Ik ga hem even naar het eindje. Ah, nou ja, hij komt verder. Maar je moet je even voorstellen, dit touw, daar zit eigenlijk geen eind aan. Hij gaat een paar keer de wereld rond. We hebben eeuwig leven. En dat is de tijdlijn van ons leven. En die spreker die zei, hoe bizar is het als je zo ziet dat dit de tijdlijn is van ons leven. En dat touw loopt tot in de oneindig door. Dat wij ons als christenen zo op laten slukken door dit hele kleine rode stukje, namelijk ons leven op aarde. We hebben miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren en we laten ons opslokken door dit hele kleine rode stukje. Door alleen maar die, wat zal het zijn, 60, 70, 80, 90 jaar hier op aarde. En dan zei ik van de zotte zijde, dan gaan we keihard werken hier in ons leven, zodat we dit stukje van de eeuwigheid kunnen genieten. En onze kinderen proberen we dat ook te leren. Hè? Die moeten het liefst nog een beetje beter doen dan pa en ma. Als je nou maar keihard werkt en je moet zo hoog mogelijk opleiding hebben. Daar gaat het om in het leven. Als je keihard werkt, doe je het iets beter dan pa en ma. Nou, dan zul je dit stukje van de eeuwigheid kun je met de pootjes omhoog. En kun je heerlijk genieten. En weet je, dat is zo apart. Als we weten wat we hier kiezen in dit rode stukje. In ons leven op aarde, dat bepaalt hoe we die miljoenen, miljoenen jaren door gaan brengen. En hoe we die door gaan brengen. En dat is best wel heftig. In het gebed kwam net al naar voren iemand die dat bad. Dat soms een strijd is, want mensen vinden het zo bizar. Als wij deze eeuwigheidslijn voor ogen hebben. Mensen die denken, we zijn die Jezusvolgelingen mee bezig. Wie gaat er nou op zondagmorgen of zondagmiddag hier zitten en liederen zingen? Wie gaat er nou door de week gaan ze naar de kring of naar de gebedsavond, terwijl de Champions League op tv is? Wie gaat er nou het tiende van zijn inkomen afstaan om Gods koninkrijk te bouwen, terwijl je ook zelf geld kan pakken voor dit leven? Mensen buiten het koninkrijk van Jezus, die zeggen dat is bizar als je zo leeft als christen. Maar laten we wel wezen, lieve mensen, als je ziet hoe dat perspectief is van de eeuwigheid, wat is nou bizar in welke keuze die je maakt. Wil je investeren in dingen die horen bij de regret, bij de dingen waar we spijt van krijgen, of willen we investeren in de eeuwigheid? En wij doen soms alsof alleen onze tijd gehaast is, alsof het bij ons allemaal korte termijn is, maar in de tijd van Paulus was dat niets anders. En Paulus die maakt in dit gedeelte in Korinthe zo duidelijk, ja, wat al die andere mensen doen, ja, ik doe er niet meer aan mee, aan het korte termijn denken. Ik ga investeren in de eeuwigheid. Maar Paulus die zegt, er komt een moment, dan kom ik bij de finishlijn, dan sta ik oog in oog met Jezus en ik wil die erekrans ontvangen. Paulus zegt, ik ga die erekrans, ik ga die ontvangen. Nou wil ik hier helemaal niet mee duidelijk maken, begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk, je moet heerlijk genieten, je mag heerlijk genieten van de goede dingen die God je geeft. En doe dat ook lekker. Zijn hier niet voor niks in Bourgondische Zuiden, toch? Geniet er lekker van. En ik wil ook niet propageren vanmiddag dat je de eeuwigheid binnen zou komen op grond van je werken. Maar ik word er soms ook een beetje flauw van. Daar zijn we als christenen zo makkelijk in. Ja, het is allemaal genade natuurlijk, dat is ook wel zo. Maar de Bijbel spreekt ook heel duidelijk, met name Jacobus, dat het ook niet meer dan normaal is dat er vanuit die genade die ons verandert van binnen, dat er ook werken gaan komen. Als jij een goede relatie hebt met je man of met je vrouw, of als je misschien single bent met een goede vriend of een vriendin, het is toch niet meer dan normaal. Als jij gaat trouwen, ga je niet zeggen, nou, we gaan een contract afsluiten. Ja, kerel, je moet zo en zo laat thuis zijn. We gaan zoveel tijd spenderen met elkaar, dan moet jij de vuilnis klaarzetten. Nou, we baken het af met de contracten, daar tekenen we voor, dat is onze relatie. Tuurlijk niet. Maar het is toch wel als je een commitment geeft aan elkaar. En het gaat lekker in je relatie, je houdt van elkaar, dan ga je toch investeren in elkaar. Je gaat toch uit liefde, je gaat dingen doen voor elkaar. Vanuit die liefde gaan de daden komen in je leven. En zo is het ook in onze relatie met Jezus. Nou, vanuit die passie die we mogen hebben voor Jezus, mogen we met passie en plezier ook gaan investeren in de eeuwigheid van anderen. Dat is de missie die we hebben als christenen. En nou was Paulus, die was daar natuurlijk volop mee bezig. En dat onderwees hij onder andere de Corinthiërs. En de Corinthiërs die hadden op zich helemaal niks tegen dat Paulus zo focuste op dat investeren in eeuwigheid. Alleen de mensen in Korinthe, die hadden wel kritiek op de manier waarop Paulus dat deed. Lees maar met me mee, als je Bijbel nog open hebt, een paar versen voor zo net. Maar je kunt ook meelezen op het scherm. Hier hadden ze kritiek op. Paulus die zegt, voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ik zelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft om hen te winnen. En dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik me heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. En het is heel mooi, dan schrijft hij, ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie, althans enkele, te redden. Weet je, ik vind het zo gaaf van Paulus. Paulus die is zo'n traditie als Jood. Maar hij zegt, mijn eigen gewoonte en mijn eigen plesjes, mijn eigen dingen zoals ik ze gewend ben, mijn voorkeuren, die offer ik met liefde op. Omdat ik zo graag doelgericht wil zijn in mijn missie. Want God die heeft mij niet achtergelaten om alleen maar interessante gesprekken af en toe aan te knopen. Nee, ik ben geroepen, zegt Paulus, om leerlingen van Jezus te maken. God heeft me niet achtergelaten om als een vuistvechter, staat Paulus, om me wat in de lucht lediger te slaan. Maar nee, we moeten doel treffen. En niet alleen voor Paulus, maar voor de Korintiërs en voor de Roermonders. En Paulus die zegt daarom ook, wij moeten ons daarom ook aanpassen. Dat maakt hij heel duidelijk in dit gedeelte. En het gaat helemaal niet om de aanpassing van het evangelie, alsjeblieft niet. Maar hij zegt, de vorm waarin we dat communiceren, die moeten we aanpassen als we doel willen treffen. En weet je, ik denk dat Paulus daarin een hele belangrijke les heeft, ook voor ons. Dat het er niet om gaat dat we zeggen hier in Roermond, we gaan erop uit. Hè, het jaarthema ook, om discipelen te maken. Dat we zeggen, nou mensen, Roermonders, hier is het evangelie, into your face. Take it or leave it. Het gaat er ook niet om als mensen hier in de kerk komen, dat ze dezelfde dingen gaan doen als wij. Dat ze precies op het goede moment een hand in de lucht steken tijdens de aanbidding. Op een moment klappen dat het moet. Het gaat er ook niet om dat mensen precies dezelfde passie krijgen als jij misschien hebt voor Israël. Of voor de eindtijd of voor Hillsong of wat dan ook. Het gaat er ook niet om dat de mensen die binnenkomen uiteindelijk dezelfde keurige films gaan kijken als jij. Misschien wel 1000, wat voor films dan ook. Ook in evangelische gemeenten, daar kan het al zo snel gaan gebeuren, dat we daar een soort wetten van gaan maken. Dat we zeggen, nou goede christen, dit en dit kijkt hij of doet hij niet. Dit en dat, in dat profiel, Family 7 en de Jo, keurig netjes allemaal. Een goede christen, die doet dat en dat, doet hij wel. Paulus maakt ons duidelijk, waar gaat het nou om? Het gaat erom dat we ons allereerst in de mensen gaan verplaatsen. Dat we ons gaan interesseren in de mensen. Dat we ook naar de mensen toe gaan komen. Dat we ze willen begrijpen. En dat we eerst naast de mensen gaan staan. En daarom zegt Paulus ook, er is maar één wet waaraan ik me onderwerp. En dat is de wet van Christus. En wat betekent dat? Nou, hoe deed Jezus dat? Jezus die werd mens naast de mensen. En ik denk dat dat de manier is waarop wij, waarop jullie dat in Roermond ook mogen doen. Dat we zeggen, nou vanuit de liefde van Jezus, ook vanuit het geduld van Jezus met mensen die binnenkomen en met mensen die je ontmoet. Vanuit de bewogenheid, vanuit het respect van Jezus willen we die mensen ook gaan bereiken. Want dat is onze missie, ik zag het ook op jullie website. De missie is hier dat die mensen Jezus gaan vinden, dat mensen Jezus gaan volgen. En dat ze mensen ook Jezus gaan verkondigen. En daar helpen we ze enorm bij als we ze meenemen vanuit die bewogenheid, vanuit de liefde van Jezus. Ik heb jullie al wat mogen delen voor de speech, preek, hoe je het ook wil noemen, over de ervaring in Os. Ja, is dat dan altijd makkelijk, zo'n wedloop? Ik vind het zelf wel niet. Het kost me ook best wel eens een nachtje geestelijke spierpijn. Dat je nadenkt, dat je bidt, Heer, hoe mogen we dat doen? Maar tegelijkertijd, en daarmee wil ik je heel graag bemoedigen vanmiddag, ik merk in mijn eigen leven, het is de meest bevredigende investering die je maar kan doen. Het diepste waarvan ik in geniet in mijn leven is als andere mensen Jezus vinden. Er is geen meer bevredigende investering die je kunt doen in je leven. En daarom wil ik heel graag ook met jullie kijken naar sleutel. Hoe kunnen we nou eigenlijk dat we zeggen, we willen die missie van Jezus, we willen dat doen met plezier. We willen die missie van Jezus volbrengen met passie, met power, met kracht van de Heilige Geest. Hoe kunnen we dat doen? Nou, daarvoor wil ik je meenemen naar sleutel. Namelijk om steeds onze blik op Jezus gericht te houden. Lees maar mee naar de laatste tekst uit Hebreeën. De auteur van Hebreeën, we weten niet wie dat is, maar dat maakt niet uit. De Heilige Geest, die heeft hem geïnspireerd, hem of haar. Die zegt, nu wij door zo menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denk het aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Weet je nog dat we ermee begonnen zijn? Dat er twee dingen zijn die we in het leven, na dit leven, niet meer kunnen doen. We kunnen niet meer zondigen. En we hebben ook niet meer de mogelijkheid om mensen die niet in Jezus geloven, om ze te vertellen over onze Heer Jezus. En in deze tekst dan zien we ook die twee dingen, die staan ook lijnrecht tegenover elkaar. Want hier staat in de Bijbel, de zonde, dat is een last. Dat is een last als we aan de slag willen gaan met onze missie. En dat is een last die we af moeten leggen. Die moeten we neerleggen bij het kruis, bij Jezus. En zegt de auteur, die moeten we vooral ook bij Jezus laten. Nou, dat is soms best wel moeilijk, toch? Soms zijn we zo geneigd, we kunnen zo blijven hangen in boosheid. Misschien heb je wel negatieve ervaringen opgedaan binnen de kerk of buiten de kerk, in je familie. We kunnen ons daar zo helemaal in blijven hangen. We kunnen ook op weg in de missie om anderen het evangelie te vertellen, kunnen we denken, ja, wie ben ik nou? En we blijven hangen in schuldgevoelens, omdat we soms dingen verkeerd hebben gedaan. Misschien dingen in levens van anderen kapot hebben gemaakt in het verleden. Dat ons dingen zijn aangedaan. We kunnen blijven hangen in gevoelens van boosheid, of ze nou terecht zijn of niet. En het kan allemaal op het stapeltje bij de regret. Bij de doelloze dingen, bij de dingen die niet opschieten in onze missie. En weet je, als je zo dit jaar aan de slag wil gaan met de missie van Jezus, nou, je wordt ontzettend depressief. En dat wil niemand van ons. Als je zo die missie als een plicht ziet, dat je zegt van, oh, ik moest Jezus verkondigen. En ik had op mijn werk, ik had zo'n mooie mogelijkheid. En ik durfde niet, arme, slechte zondaar dat ik ben. En ik had daar een kans om iets over Jezus te vertellen. En ik heb de kans niet genomen. Oh, wat slecht. Kijk, als je dat op zo'n manier gaat doen, nou, dan wordt het iets heel krampachtigs. Het wordt alsof iemand met de zijzacht achter je aanloopt of met de knoet. En het wordt zoiets wetties. En het is alleen maar dan een plicht. Het is het schuldgevoel. En het schiet niet op. En het zal geen vrucht dragen trouwens. Maar leert de Bijbel ons, als wij nou met plezier willen investeren in eeuwigheid, in die missie, in het eeuwig leven van anderen, hoe gaaf is het dat jij daarin mag investeren, Nick? Als je dat wil doen met passie, dan zegt de Bijbel, de sleutel is, kijk dan naar de missionaris bij uitstek. Kijk naar de middelaar, naar Jezus. En dan staat er dat fantastische, dat Jezus aan de ene kant, hij is de grondlegger van het geloof in jouw leven. Hij is met zijn geest begonnen in jouw hart. En staat er, Jezus zal het ook afmaken. Hij is de voltooier van je geloof. En weet je, dat vind ik altijd zo'n troost en bemoediging, dat Jezus de coach is in de wedloop van het leven. En Jezus wil je steeds aanvuren. Jezus wil je steeds passie geven om door te gaan. En Jezus die geeft jou ook een unieke plek in de missie van Jezus. En dat wil ik je ook graag meegeven. Soms denken we wel eens ook in de kerk, hè, van nou, ik stop maar met mijn bediening. Iemand anders die kan dat wel eens overnemen. Maar dat is onmogelijk. Jezus geeft jou een unieke plek in die wedloop. Een unieke plek hier in het team van de christengemeente in Roermond. Met jouw gaven, met jouw talenten, met jouw karakter. En niemand anders die kan jouw bediening, kan jouw missie als onderdeel van die grote missie, kan die overnemen. En Jezus wil je in dat team op de goede plaats zetten en wil je steeds weer de passie geven voor zijn missie. Want de passie van Jezus is ons voorbeeld. Daarom wil ik tot slot kijken met je, hoe investeerde Jezus in eeuwigheid voor zijn mensen? De auteur die zegt, Jezus die hing aan het kruis. Alle zonde, alle ballast, die nam hij op zich, zodat wij dat niet meer hoeven te doen. En dan staat er voor hem, lag de vreugde in het verschiet. Jezus die hing aan het kruis, dat gedenken we dadelijk met het avondmaal dat we vieren. En voor zich zag Jezus al die mensen die gered zouden worden tot in de eeuwigheid. Daar gaf hij zijn leven voor. Nou, hoe investeerde die Jezus in die mensen? Nou, Jezus die zag geen kansen toen hij rondliep op deze aarde. Jezus zag geen mogelijkheden. Jezus die zag geen evangelisatieobjecten onder zijn gehoor. Maar wat Jezus zag, dat waren mensen. Mensen voor wie hij zei, nou, ik hou zoveel van de mensen. En het liefst dien ik die mensen tot in de eeuwigheid. Dat is iets, daar geef ik zelfs mijn leven voor. En het zei Jezus niet alleen, maar dat deed Jezus. En soms kunnen we dat zo gemakkelijk zeggen in de kerk, maar besef je wat het betekent? Dat Jezus niet vasthield aan zijn goddelijkheid. Jezus hield niet vast aan zijn hemelse privileges, aan zijn comfort. Maar hij werd mensen onder de mensen. En hij ging niet de mensen veroordelen door ze in uiterlijke religieuze hokjes te stoppen. Maar hij hield zoveel van de mensen, hij werd mens naast de mensen. En weet je, dat vind ik zo bijzonder, dat het getuigenis van Jezus dat hij gaf op aarde is eigenlijk één groot getuigenis van een hemels eeuwig leven. En dat is het getuigenis dat wij hier mogen uitdragen, hier in Roermond en omgeving. En dan mogen we uitdragen in onze daden. En oké, als het nodig is, hier en daar misschien aangevuld met de nodige woorden. Amen. Zullen we bidden met elkaar. Heer Jezus, wat is het bijzonder dat u ons samenbrengt op deze middag. Heer, dat we één mogen zijn door uw Heilige Geest. En dat u als koning, als heer, als hoofd van de gemeente, dat u zo'n ambitieus plan heeft om uw kerk te bouwen op allerlei plekken waar we ook zijn. Of we in Os zijn, of in Amsterdam, of in Roermond. Heer, of op een hele andere plek zijn. Uw verlangen is hetzelfde. En uw verlangen hier in Roermond is dat u bouwt aan een krachtige kerk. Ja, aan een kerk vol power, vol kracht, vol plezier. Vol bewogenheid dat mensen Jezus kunnen gaan vinden, gaan volgen en verkondigen. En Heer, u weet het, ik ben opgevoed met uw woorden, maar het emotioneert me dag en dag meer. Dat u zegt dat wij uw lichaam zijn. Heer, wat is het bijzonder dat u naar de hemel bent gegaan. U heeft de dood verslagen. En al kunnen we onszelf soms zo minder waardig voelen. Heer, al kunnen we onszelf soms zo onzeker en beperkt voelen. Heer, dat u zegt, ik heb zo'n vertrouwen in jou, zoals je hier vanmiddag zit. Ik wil jou mijn handen en voeten laten zijn, hier in Roermond en omgeving. Heer, we kunnen het ons niet voorstellen, maar we vertrouwen u, u bent goed. Heer, en we willen u zo bedanken dat u het vertrouwen heeft, dat u uw reddingsplan, om dat te verkondigen, dat u dat in onze handen legt, zodat wij erop uit mogen gaan om uw evangelie met kracht en enthousiasme te verspreiden. En Heer, ik wil u ook bedanken dat we daarom allemaal een keuze hebben, ook vanmiddag, om te kiezen waar willen we in investeren. Willen we alleen maar bezig zijn met die korte termijn en met de dingen die we nu binnen kunnen harken en binnen kunnen slepen in ons leven? Of zeggen we, Heer Jezus, ik wil u ook daarin volgen. Ik wil offers brengen. Ik wil mezelf geven om andere mensen een kans te geven om u te leren kennen. Om zelf daar een antwoord op te geven naar u toe. Hier zodat mensen in ieder geval de kans krijgen in Roermond om te kiezen voor Jezus en te kiezen voor eeuwig leven. En vandaar dat ik tijdens het gebed ook een uitnodiging wil doen. Als je zegt, dit is wat ik wil. Ik wil ontzettend graag, ook hier in de christengemeente in Roermond, in dit jaar waarop we ons richten om mensen te bereiken, in de kracht van de Heilige Geest tot eer van Jezus. Als je zegt, ik wil investeren in de eeuwigheid. Ik wil dit jaar en ook daarna, ik wil mijn leven geven om Jezus te dienen. Ik wil beste deel van mijn leven wil ik geven voor de verbreiding van Gods Koninkrijk. Dan wil ik je heel graag uitnodigen vanmiddag om op dit moment ook te gaan staan, zodat ik ook graag een gebed uitspreek, dat je helemaal gevuld mag zijn met de Heilige Geest. Iedereen die zegt, ik wil investeren in eeuwigheid, dat is wat ik doen wil dit jaar, mag je nu gaan staan en wil ik heel graag ook een gebed uitspreken. Heer Jezus, ik wil u zo bedanken voor al deze dappere mannen en vrouwen die hier staan. En Heer, u ziet onze harten. Heer, en u weet ook wat we met deze stap naar u uitdrukken. Heer, we willen niets liever dan ons beste deel aan u geven. Omdat we weten, zoals u een paar broden en vissen vermenigvuldigde, dat u met ons beste deel, dat u dat velerlei maten gaat vermenigvuldigen. En Heer, ik bid u zo voor deze mannen en vrouwen die zijn gaan staan, dat ze vol mogen zijn en worden met uw Heilige Geest. Heer, we kennen u als een rijke, gulle God die niet met kleine beetjes geeft, maar u wilt uw Heilige Geest rijkelijk over ons uitstorten. En zo bid ik dat u op dit moment deze mannen en vrouwen, dat u ons allemaal aanraakt en volmaakt met uw Heilige Geest. Heer, zodat we erbij bepaald worden om steeds het beste van ons leven voor u te geven. En Heer, we zien er naar uit wat u gaat doen, Heer, dat deze zaal voller komt. Heer, dat u het gaat zegenen wat we doen. Heer, niet zodat de naam van de christengemeente Roermond groter wordt, maar we hebben zo'n verlangen, Heer Jezus. We houden zoveel van u, dat uw naam geëerd wordt hier in Roermond en in omstreken. En dank u wel dat u onze nederige levens wilt vermenigvuldigen. Heer, hier staan we. We danken u dat u een goede God bent. We danken dat u ons rijkelijk zegent om uw missie te volbrengen. En ik wil u bedanken dat ik als uw dienstknecht al diegenen die hier ook staan mag zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen.